Dat was weer iets wat ik vergat. Even kijken. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel. Want hij is zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit doen. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag, dat we hier bij elkaar zitten, dat we ook verbonden kunnen zijn via het internet, maar vooral weer dat wij weer naar uw woord willen gaan luisteren. Wilt u ons ook licht geven op het woord, ook in de brieven die voor de besnijdenis zijn, in de tijd die nog komen gaat, maar ook daarin kunnen wij veel van u leren, Vader, en dat willen we ook graag. En daarom vragen we dat ook in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Oké. Nou, we zijn vorige keer met die zachtmoedigheid even bezig geweest. We hebben een aantal dingen over gezien. En zachtmoedigheid, we weten, dat heeft te maken met het nederig zijn naar God toe. Ja? De zachtmoedigen, die zijn nederig van geest. En dan hebben we het over de houding naar God toe. Hè? Dat is duidelijk. Wij zijn ook allemaal, toen wij tot geloof kwamen, werden wij natuurlijk eerst nederig van geest. Ja? Anders kan je nooit gered worden, want het is juist de hoogmoed die dat juist tegenstaat. We hebben daarin gezien, dat heeft met de rechtvaardigheid in praktijk te maken ook. Ja? Een zachtmoedigheid ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Hij spreekt hier wel tegen gelovigen, niet tegen ongelovigen, dus we hebben het hier niet over zaligheid in verband met eeuwige redding. Ja, dat heeft te maken in de context met een wandel, een rechtvaardige wandel. En ja, met welk woord moeten zij, gaan ontvangen? Nou, dat gaan we nu vanavond met elkaar zien. Ik wou nog één tekst even naar Openbaring. Dat is in Openbaring 3. Over die zachtmoedigen. We hebben gezien, ze hebben langmoedigheid nodig. Dat heeft te maken met de tijd waarin ze leven. De grote verdrukking. De antichrist. De vervolging. Ja? En je weet het. Als je het merkteken niet neemt. En ze pakken je. Dan is het gebeurd met je. Ja? Dan word je een kopje kleiner gemaakt. Ja? Kopje kleiner. Dat is onthoofd. Ja? Dat is echt een kopje kleiner maken. Dat gebeurt in die tijd. Maar als het eenmaal de toekomst. Het koninkrijk. Dan zal je zien. Degene die nu de ene wang moeten toekeren en ook de andere wang, ja, en niet zelf de rechtvaardigheid gaan vergelden, dat eenmaal in het koninkrijk diezelfde zachtmoedigen zullen dan gaan heersen. He, want we hebben geleerd van zachtmoedigheid is niet dat je, dat heeft niks met watjes te maken of dat je zwak bent, helemaal niet. Het is juist heel krachtig, ja, omdat het is Gods woord wat jou kan veranderen. En kan laten doen wat God wil. Wat hiervoor nooit kon. Dat konden we niet. Nou, kijk in Openbaring 3. Vers 26 en 27. Dan zien we staan. Openbaring 3. Zei ik 2? Oké. Openbaring 3 vers 26. En dat kan dus niet. Dan begint de eerste fout alweer. Dit is Openbaring. Waar zegt hij dat nou? Wat stom. Even kijken hoor. Dat ze zullen regeren met een ijzeren roede. Dat is het 2, vers 26 en 27. Ja. Ja, oké. Dit is de toekomst, hè. En wat staat hier? In vers 25. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Hier zie je dus, hij spreekt tegen de kleine kudde in de toekomst. Totdat ik zal komen, dat is Christus. Ja? Dus totdat ik zal komen. Aan het eind van de grote verdrukking komt hij naar beneden. En wat zegt hij tegen hun? En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden. Wie is hij? Dat is de kleine kudde. Dus Christus zal regeren met de ijzeren roede. Maar met wie gaat hij dat doen? Met die kleine kudde. En dat zijn de zachtmoedigen waar we het over hebben gehad in de vorige keer. Ik laat het even zien. Kijk, hij zal hen hoeden, de kleine kudde, met Christus, over de heidenen, met een ijzeren staf. Zij zullen als pottersbakkenvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Nou, dat wou ik nog eventjes laten zien. Dus wat het zachtmoedige betekent, ja. Het is nederig van geest naar God toe, maar het is rechtvaardigheid in praktijk. En in de grote verdrukking is het nog, hoe heet dat, de vijand liefhebben en, hoe heet dat, je wang toekeren. En, maar uiteindelijk, als eenmaal de tijd daar is, dan zullen zijn zij, de zachtmoedigen, die met rechtvaardigheid en met een ijzeren roede deze wereld zullen regeren. Dus bepaalt geen zwakheid, zou ik zo willen zeggen. Nou, oké, dus als we terug naar... dus dat is pas in het koninkrijk. En dat zal zijn degene die de ware Jood is, hè, die gelooft en die het ook doet. Ja? Want als je kijkt in Jacobus 3, ja, hoe zullen ze dat doen? In vers 13, in de grote verdrukking, wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen, kijk, uit zijn goede wandel zijn werken in wat? In zachtmoedige wijsheid. Hebben die zachtmoedigheid weer. Ze hebben de wijsheid van God nodig, maar je ziet het, het spreekt hier over een goede wandel. Dan bewijst hij zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is niet de wijsheid niet, die van bovenaf komt. De wijsheid die van bovenaf komt, dat is een zachtmoedige wijsheid, zie je? Maar die van, kijk, die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk en duivels. Dat is de aardse wijsheid, de duivelse wijsheid. En dan zie je het resultaat. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Dat hebben we vorige keer ook gezien, hè? Boosheid is het tegenovergestelde van zachtmoedigheid. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Nou, als je nu in de wereld kijkt, dan zeg je, nou, dat is nou precies wat allemaal het tegenovergestelde is wat in de wereld is. En dat is ten top in de grote verdrukking natuurlijk. Want dan is het aan het bewind. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Nou, oké. Dus, dat is de ware Jood die dat doet, de gelovige Jood. De Heer Jezus zei al, als we even nu naar Jacobus teruggaan. Als hij dan zegt in vers 22, hij zegt dus eerst in 21, ontvang dat woord. Hè? Dat wordt in u geplant en dat is wat uw zielen kan zalig maken. Zie je, dat is een kan. Dat is bij ons ook zo. Het kan. We hebben het woord, maar het is uiteindelijk voor degene bij wie gaat het werken? Bij degene die het openslaan, het lezen en het geloven en die gaan het doen. En dan zal het ook werken. Nou, en dan zie je, zij het daders des woords en niet alleen hoorners, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Dus het maakt je zalig met die zachtmoedigheid. Je gaat goed doen en het is geen woorden, maar daden. En je houdt je anders jezelf voor de gek. Dat is eigenlijk met die fariseeën natuurlijk ook zo. De Heer Jezus zegt, nou ja, kijk, luister wat ze doen, maar wat ze zeggen, maar doe niet naar hun werken, want ze doen het zelf ook. Ze doen het zelf helemaal niet. Zelfs Paulus zegt het ook. Allen die schoon gelaat willen tonen naar het vlees en zeggen dat je de wet die je moet besnijden, maar zelf houden ze de wet helemaal niet. Dus jezelf voor de gek houden, ja? Het gaat om de daders van het woord. Want zo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, vers 23, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij is zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Zie je het? Dat is iemand die is gelukzalig in zijn doen. Zit het woordje gelukkig in, ja? Dan ben je gelukkig. Wij zeggen ook wel eens, nou, dat tel je zegeningen, ja? Of je bent een gezegend iemand. Buiten alle geestelijke zegeningen die we hebben, maar dan ben je, dat is misschien een andere definitie. Ik ben gezegend, ja. Ik ben gelukkig, ja? Gelukzalig in dit zijn doen, zegt hij dat hier. Dus ja, in dit doen, zie je het? Doen. Gaat bij Jacobus heel erg om het doen. Dat je een volmaakte uitwerking hebt, ja, van het geloof. Een daden van het woord. En als we hier nou zo zien en we lezen dit, ja. Het gaat dus om het woord bewaren en het doen. Maar als we nou lezen, hè, die spiegel in vers 23. Je kijkt in de spiegel en dan gaat hij weg en dan vergeet hoe die was. En dan zegt hij, maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is. Dat is ook een spiegel. Want hij vergelijkt het eerst met een gewone spiegel. Maar waar denken we daarna als we dat lezen? Er is nog iemand die zo spreekt over een spiegel. Ja, Paulus. Een beetje vergelijkbaar, hè? Laten we eens even kijken. 1 Korinther 13. Want wat bedoelt hij nou? Die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is. Nou, laten we eerst even vergelijken met die spiegel. De spiegel is het woord van God, ja? En wij weten, als Paulus dat gebruikt in 1 Korinther 13, wij als mensen die het woord en waarheid wegsnijden, begrijpen wat hij hier schrijft. Want 1 Korinther is een brief die is geschreven in de tijd dat de tekenen, de profetieën, de wonderen, de genezingen, die waren er allemaal. Hè? Die heeft Paulus inderdaad gedaan. Maar wanneer heeft hij dat gedaan? In de tijd, we hebben het zondag, hebben het er ook over die vermindering gehad. In die tijd, in het begin, dat Paulus nog eerst naar de synagoge ging. En dat de openbaring van de hele boodschap van de verborgenheid nog niet helemaal bekend was aan Paulus. Was nog niet allemaal opgeschreven in de brieven. Dus als je kijkt in vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Het zij profetieën. Maar, zie het? Het zij profetieën. Zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen. Zij zullen ophouden. Het zij kennis. Zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele. En wij profeteren ten dele. Doch, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. Dus Paulus zegt hier, ja, de profetie en dat soort dingen, die tekengaven, die zullen allemaal stoppen. Ze zijn nog niet gestopt als hij dat schrijft. Maar ze zullen eenmaal stoppen. Wat is nou de uitleg van over het algemeen van de gelovigen? Nou, dat is als we eenmaal in de hemel zijn, als hij ons komt halen. Dan zullen we het eenmaal allemaal begrijpen. Dus, vandaar dat de charismatische broeders ook nog steeds denken dat je nog steeds tekenen en profetie hebt. Nee, dat volmaakte, dat spreekt hier niet over als wij eenmaal in de volmaaktheid zijn bij de Heere. Nee, hij spreekt hier heel duidelijk, die kennis en die profetieën, dat betekent wij kennen ten dele. Maar er komt een tijd, inderdaad, dat we het allemaal wel zullen kennen. Maar dat heeft puur te maken met de boodschap van Paulus, de verborgenheid wat nog niet helemaal af was. En dat klopt in die tijd, dat was ook nog niet zo. We weten ook, daarna heeft hij natuurlijk nog vele brieven geschreven. Efeze, Colossense. Dus hij zegt, als eenmaal het volmaakte gekomen is, dan zal hetgeen dat ten dele is, teniet gedaan worden. Dus inderdaad, die profetie en kennis die zullen stoppen als het volmaakte er is. En dan komt hij in vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Want, nou verklaart hij de uitleg, wij zien nu, daar heb je hem, door een spiegel in een duistere reden. Nou, die spiegels van nu kan je niet meer zeggen dat het bij ons een beetje duister is. Want als ik nu in de spiegel kijk, zie ik het slijmscherp. En soms niet tot mijn genoegen, moet ik zeggen. Ja? Maar een duistere reden is verklaarbaar. Voor toen de tijd hadden ze niet de spiegels die wij hebben. Tenminste, dat heb ik dan wel eens gehoord. Dus je ziet wel wat, maar het is wel als dat je bijvoorbeeld, je kijkt jezelf, je ziet bijvoorbeeld in een metalen plaat en dan kan je jezelf inzien. Maar het is niet allemaal even scherp. Daarom zegt hij, we zien nu door een spiegel in een duistere reden. Daar vergelijkt hij het mee. Maar als je het met het woord vergelijkt, hij zegt ja, ik zie nu, want de spiegel, dat is het woord. Ja? Dus het woord is ook een spiegel. Dat laat mij zien dat ik een zondaar ben. Of dat ik gezondigd heb, of dat ik een overtreding ben. Dat soort dingen. De ongerechtigheden laat het woord zien. En het geeft ook de oplossing. Hij zegt, maar wij zien nu, als we de spiegel, dus het woord, ja, nemen. Hij zegt, ja, is het nog allemaal een beetje duister, maar als dan die volmaaktheid er is, dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Ja, het is niet aangezicht, mijn aangezicht tot het aangezicht van Christus. Nee, als ik in het spiegel kijk, zie ik van aangezicht tot aangezicht, toch? Als ik in het woord kijk, zegt hij het ook. Wat staat erachter? Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Dus ik ga mijzelf kennen in de Heer Jezus Christus, als ik dat volmaakte eenmaal, als ik eenmaal goed, scherp, alles in die spiegel kan zien, dan zie ik echt hoe ik ben, toch? Nou, wanneer kan dat? Als het woord compleet is, dat spreekt Paulus over in de tijd dat je nu leeft hier op aarde, niet pas in de toekomst. En dat heeft te maken met het woord van God betreffende de verborgenheid, is compleet, is volmaakt. Het is compleet geopenbaard. Toen Paulus dit schreef, was het nog niet zo. Maar nu wel. Want kijk met mij in Colossenzen. Colossenzen 1 vers 25. En er zijn meer teksten, maar dat gaan we niet doen. Colossenzen 1 vers 25. In verband met de verborgenheid, wat Paulus over spreekt. Nou, Colossenzen zegt Paulus daarvan. Welke dienaar ik geworden ben, dat is in vers 24, Christus zijn lichaam, met welke is de gemeente. Paulus is dienaar geworden van de heidenen, van het lichaam van Christus. Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods. En daar zien we dus, ja, wat is volmaakt, zit het woordje vol in. Vervullen, dus als het vervuld is, wat is het dan? Dan is het vol. Dus het woord van God in verband met de verborgenheid, daar gebruikt Paulus die spiegel mee. Hij zegt, ja, we zien het nu op dat moment, die spiegel, het woord van God. We zien wel een heleboel dingen, maar het is allemaal nog ten dele. Maar nu, door God geroepen en ik maak de verborgenheid, dat plan van God, dat hij heeft in het lichaam van Christus, dat woord van God, dat verborgen deel van Gods wil, dat maak ik bekend en ik ben degene die dat volmaakt. Nou, en zo gebruikt hij dus, en dus we kunnen nu zeggen, het volmaakte is gekomen. Wat is volmaakte? Het volmaakte woord van God. De verborgenheid is volmaakt, het is geopenbaard, het is compleet af, het is er. Het is niet meer ten dele. Nou, en zo gebruikt Paulus dat dus, ja, in verband met de verborgenheid. Het is compleet. Nou, dus als wij bij Jacobus kijken, we gaan naar Johannes hoor, maar ik zal het nog even lezen. En Jacobus 1 vers 25, 23, 25, misschien dat jullie het toch ook even mee kunnen terug, of verderop bedoel ik, nog even zo lezen. Want zo iemand een hoorder is des woords, en kijk in de context, in vers 18 spreekt hij over het woord. Ze zijn gebaard door het woord der waarheid. Hoe zijn ze gebaard? Door het evangelie van Gods genade? Nee, normaal niet. Dus door het evangelie van het koninkrijk. Ja? Het evangelie van de besnijdenis. Ja? Dan zie je zijn instellingen. Daar zie je het verschil aan. In vers 21 spreekt hij over het woord dat in u geplant wordt. Dat moeten ze ontvangen. Dat heeft met hun gehoorzaamheid des geloofs te maken. Ja, dat kan en ontvangt. Het is een opdracht, je moet het doen. Maar ze zijn al gelovig. En dan zegt hij in vers 22, ja, dat woord, wees ook dader van het woord wat ingeplant wordt. Als je dat leest, ja, het wordt ingeplant, ga het dan ook doen. En dan komt hij met de spiegel. Dus de context is nog steeds het woord van God. En dan zegt hij dus, je kijkt in vers, want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel, want hij is zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Dus ja, hij kijkt en hij gaat weg. Maar stel je voor, ik kijk soms, of smiddags, nou, dames kijken ook regelmatig in de spiegel, Kijk maar, ze lopen ergens langs spiegels. Is het? En wat dacht je van etalages? Als we allemaal aan het winkelen zijn. Iedereen kijkt allemaal zoals ze voorbij lopen. Allemaal in de etalage. Ja, nooit naar onszelf. Hè? Zie je dat? Maar je ziet jezelf ook weer spiegelen. Even kijken hoe ik eruit zie. Maar als je dan in de spiegel kijkt. Ja, en je ziet iets wat niet goed zit. Je haar is niet goed. En je gaat gewoon weer weg. Dat doe je toch niet? Dat zit niet goed, dus dat doe ik even goed. Dat is nou een dader van het woord. Dat is iemand die ziet wat, een ongerechtigheid, en hij doet er wat aan. En in die context gebruikt Jacobus dat hier. Want die ene die gaat gewoon weg. Maar in vers 25 dan zegt hij, maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is. Dus samen met Paulus, als wij ervan uitgaan dat hij hier ook in die context, spreekt hij nog steeds over het woord van God. En daarbij blijft deze geen vergetelijk horen geworden zijnde. Maar kijk, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn die dit doen. Dus dat is iemand die doet ook wat hij daar ziet in die spiegel. Wat hij daar leest. Geen horen, maar een dader. Alleen, wat is nou de volmaakte wet die der vrijheid is? Nou, als wij dus daarvan uitgaan dat het net zo gebruikt wordt zoals de apostel Paulus dat zegt. Ja? Het is het woord wat nog niet helemaal geopenbaard is. Kunnen wij dat dan ook van profetie zeggen? Ja? Hij zegt volmaakte wet. Bedoelt hij dat ook in die zin dan dat de wet nog niet helemaal volmaakt was? Dat er nog meer geopenbaard moest worden? Nou, het antwoord is, ja, ga met mij mee naar Johannes. Het is niet zo moeilijk, want toen wij, als wij in Johannes lezen, toen Christus op aarde kwam, wat was toen het woord van God? Het geschreven woord van God. Tot en met Malachi. Meer was er niet hoor. Komt hier Jezus op aarde, nog steeds. Toen Christus eenmaal ten hemel is opgevaren, toen kreeg je de evangelie pas hoor. Die moest nog geschreven worden. Nou kijk, in Johannes 14 vers 26. Dan spreekt hij over een andere trooster en hij spreekt tegen de apostelen. En in vers 26 zegt hij, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Daarom, het is ook geen probleem, al zou het 100 jaar na Christus, wij geloven dat niet, want dat zeggen ze natuurlijk wel, Matthäus in het jaar 80 of 90 geschreven na Christus. Voor mij was het als gelovige nooit een probleem om dat te geloven, want ik denk, nou ja, ze zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, dus wat is het probleem? Ja, voor mij niet in ieder geval. Maar hier zie je dat Christus belooft het ook kunnen. Hij zegt alles wat ik u gezegd heb. Zie je het? Dus Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die moest nog geschreven worden. Je ziet het. En hij gaat het hun leren. En het is door de Heilige Geest, die maken ze indachtig. Ja, inderdaad, zij zijn ook maar mensen. Peter zei zelfs, wij hebben gelukkig het profetische woord dat zeer vast is. Want hij heeft de Heer Jezus gezien op de berg der verheerlijking. En hij zegt, maar toch wat opgeschreven is betrouwbaarder als dat ik het mondeling tegen jou zeg. En dat is zo. Want we weten allemaal het getuigenis van mensen. Nou vraag maar aan een politieagent. Je hebt een getuige en nog een getuige en nog een getuige. En je hebt drie verschillende. Het is nooit 100% overeen met elkaar. Het is moeilijk. Men ziet niet altijd hetzelfde. En zeker als het na een lange tijd is. Dan wordt het, ja, hoe was het nou ook weer? Dus ja, je ziet hier dus. Ik geloof dat hij spreekt hier over tegen de apostelen. Die zal u alles leren. Dat zijn de evangeliën die opgeschreven worden. Ook als zij natuurlijk met de mensen moeten spreken. Maar ook zeer zeker in verband met opschrijving van Gods woord. Ja? Nou, kijk ook even in Johannes 16 vers 30. Dus je zou kunnen zeggen Matthäus tot en met Johannes. Maar Lucas zit er ook tussen. Het evangelie van Lucas. En wat heeft Lucas nog meer geschreven? Handelingen. En als we kijken naar Johannes 16, Johannes 16, vers 30. Hmm. Johannes 16 vers 13, ja. Daar zegt hij, weer over de Heilige Geest, wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid met Pinksteren, hij zal u in al de waarheid leiden. En dat zie je ook mooi met Petrus, hè, dat hij begint met Pinksteren, begint hij gewoon te spreken over, tijdens het leven van Christus, over de opstanding. Wat is, hè? Niemand, hè, wat is dat? Vroegen ze met elkaar af, wat is dat uit de doden opstaan? En dan kijk ik naar Handelingen 2, en dan staat hij teksten uit, over David, en dan verkondigt hij de opstanding, en hij begrijpt het 100%. Dat zie je hier staan. De Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En kijk, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Nou, als hij dit zegt, de toekomende dingen, dat is niet Matthäus tot en met Johannes, want dat is geen toekomende dingen meer. Want dat is op dat moment, en met Pinkster is dat alweer, dat ligt alweer achter hun. Nee, hij spreekt hier over Hebreeën tot en met Openbaring. Kijk, wij hebben de brief van Romeinen over het kruis voor het lichaam van Christus. Maar wat heeft de Jood nodig over het kruis? Hebreeën. Nou, was dat al geopenbaard bij de evangelie? Nee. De brief van Petrus, Jacobus, om de heiligen te sterken, toe te rusten in het lijden, in de vervolgingen tijdens de antichrist. Welke brieven hebben de koninkrijksgelovigen nodig? De besnijdenisbrieven. Openbaring. Daar zullen ze alles in lezen. Zullen ze allemaal herkennen. Samen met Daniel. Dat was allemaal al opgeschreven. Dat was allemaal al bekend. De Heer Jezus Christus heeft ook dingen gezegd. Die een aanvulling waren. Op wat reeds geprofiteerd was in het Oude Testament over het koninkrijk. Heeft hij nieuwe dingen over gesproken. Maar dan sprak hij dingen die nog, laat ik zo zeggen, dat een verdere uitbouwing is van iets wat reeds al opgeschreven stond in de Bijbel. Dus in die zin is geen verborgen. Er waren wel verborgenheden, maar verborgenheden over het koninkrijk wat reeds geprofiteerd wordt. Maar als we spreken over de verborgenheid, dat was van voor de grondlegging de wereld niet bekend tot de apostel Paulus. En Paulus zegt, het is aan mij geopenbaard, het was een spiegel in het begin, het was niet helemaal duidelijk. Nu zijn alle brieven, wij hebben ze allemaal, tot en met 2 Timotheus. Ja, dat is de laatste. De hele verborgenheid is compleet. Het hele woord van God is geopenbaard, is volmaakt. Nou, Jacobus spreekt over de volmaakte wet der vrijheid. Dat is nu, kijk in Openbaring 22 vers 18, het allerlaatste boek. En ik denk ook wel dat dat, wat profetie betreft, ook het laatste is wat geschreven is. Bij Paulus is niet Filemon het laatste geschreven, dat weten we. Er zit een bepaalde volgorde in. Dat is 2 Timotheus in zijn laatste brief. Maar Openbaring 22 vers 18, het is de laatste bladzijde van de Bijbel. En dan zegt hij over de profetie. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boek, deze profetie, God zal zijn deel afdoen, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, de profetie is af. En wat doet de mens? Voegen toe, ze halen er vanaf. Ja, want in vers 19 alleen al, dat is eigenlijk ongelooflijk. Er staat, als iemand iets afdoet uit de woorden deze boek, deze profetie. En wat is er in de nieuwe vertaling in dit vers weggelaten? Het boek des levens. Dus in hetzelfde vers waarin staat, je mag er niks van afdoen, is er gewoon het boek des levens geschrapt. Ja? Dus, ik geloof zelfs dat sommigen ook de boom des levens ervan gemaakt hebben. Dus hebben ze nog veranderd ook. Met andere woorden, als we nou zo spreken, dat Jacobus spreekt over de volmaakte wet die de vrijheid is. Dan denk je, ja, de wet, dat woordje wet, hè, dat zit me in de weg. De wet, was die niet volmaakt dan? Maar als we kijken in de volmaaktheid, in verband met de openbaring, het was nog niet helemaal compleet. Dan zeggen we, ja, want de wet was natuurlijk wel volmaakt. Zeer zeker. Maar, waar ik dan wel een beetje problemen mee heb, is dat er staat de wet der vrijheid. Maar de wet brengt volgens mij geen vrijheid. Toch? Wat hebben wij nou van Paulus geleerd? Ja? Dienstbaarheid. Ja? Romeinen 8, dat zegt hij, wij hebben niet de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dus dat is dienstbaarheid. En hoe wordt... kijk, we zijn gelaten. Laten we daar eens kijken. Gelaten. Dan laat Paulus zien hoe hij Jeruzalem noemt. Waar dus de tempel nog is. En waar dus de wet geleerd wordt. Ja? Terwijl de bedeelde genade al aan de gang is. En dan zegt hij in gelaten 4. Vers 24 en 25. Het welke dingen zijn die een andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende. Het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië. En als we aan de Sinaï denken, wat denken we dan aan? Aan de wet. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Dus de wet is dienstbaarheid, slavernij, absoluut geen vrijheid. Helemaal niet. Dus hoe kan Jacobus nou zeggen, de wet der vrijheid, als hij inziet in de wet der vrijheid. De volmaakte wet der vrijheid. Paulus leert ons juist, maar let op, hij leert ons in de bedeling der genade, dat de wet is dienstbaarheid en slavernij en laat alleen maar zien dat wij zondaars zijn. De wet is een ramp voor ons. Om die te gaan willen gaan volgen, want die laat alleen maar zien dat ik een zondaar ben. Ook als gelovige werkt het averechts bij mij. Als ik onder de wet ga. De geest werkt nu niet onder de wet. Weet het, hè? Gelaten 5 vers. Wat zegt hij daar? Volgende bladzijde. Vers 18. Gelaten 5 vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus als je onder de wet bent, word je niet door de geest geleid. Dat is nu. Maar we leven in de bedeling der genade. Maar Jacobus spreekt niet over de bedeling der genade. Die spreekt over de tijd na de bedeling der genade. En dan zitten we in een ander plan met weer heel andere regels. En dat moeten we gaan begrijpen. En dan gaan we ook Jacobus begrijpen. Laten we even kijken naar Psalm 19 vers 8. Wat zegt hij daar over de wet? De wet, ja, is die niet volmaakt? Ja, de wet is volmaakt. Tuurlijk is de wet volmaakt. Paulus spreekt over ons met de wet... Nou ja, over het algemeen negatief, ja. Maar één keer in ieder geval niet. Wat zegt hij dan? De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ja, en Psalm 19 vers 8, wat staat daar? De wet des Heren is volmaakt. Hé, de wet is dus volmaakt. Bekerende de ziel. Denk je, hé, kan dat? Laat ons zien dat je een zondaar bent. Ja, maar denk even na... De wet laat zien dat de mensen zondaars zijn. En toen wisten ze niet van Paulus. Maar wat deed een gelovige? We hebben het al vaker over gehad. Een geloof die God zocht. Die zag, hé, ja. Ik heb gezondigd. Dus wat doe ik dan? Uit geloof ga ik dus de offers brengen. Ga ik naar de tempel. Dat is iemand die zocht. Die zag, de wet die klopt. Die is heilig. Die zei, ik ben wel een zondaar. En die deed het dan. Bekerende de ziel, ja. En anderen, die willen het niet. Kijk, ik zeg niet dat ze de wet konden doen. Zeker niet. De wet liet elke keer zien dat ze een zondaar waren. Maar daar waren gelukkig die offers gegeven. En elke keer de grote verzoendag. Dus God gaf wel vergeving. Maar ze konden de wet absoluut niet doen. Daar waren die offers er zo voor. Maar de wet des Heer is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis de slechte wijsheid. Geef, zie je, de wet als je die leest, geeft wijsheid. Het Joodse volk is niet voor niks zo slim. Ja, dan kunnen die Arabieren natuurlijk niet uitstaan. Dat kleine volkje daar in het Midden-Oosten, het is nog zo. Maar het komt allemaal hieruit. Want de andere godsdiensten, die hebben geen wijsheid. Het is allemaal wijsheid van de mens en wijsheid van de duivel. Maar je ziet hier, de wet des Heren is dus volmaakt, ja. En als we nou naar Romeinen 8 vers 3 gaan. En wat zegt Paulus over die wet... Hij is heilig, rechtvaardig en goed. Zeer zeker. Maar waarom hebben wij nou een probleem met de wet? Waarom is de wet nou tegen ons? Dan zegt hij in vers 3, Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Nou, in Romeinen 5 staat ook dat wij waren krachteloos, ja? Dat Christus stierf aan het kruis, omdat wij, toen wij nog krachteloos waren. Wanneer was dat? Toen de mensen onder de wet waren. Krachteloos. Ja? Het is, hij was, de wet is door het vlees krachteloos, ja? Zwak. Is dan de wet zwak? Nee, maar door het vlees van ons is die zwak. Want wij kunnen de wet niet houden. Dus dat is de situatie van de wet. En de wet is wel volmaakt. Heilige Vader goed. Maar toch kan hij niks bij mij doen. Niks, alleen maar laten zien dat ik een zondaar ben. En alleen maar erger gaan zondigen. Dat is het probleem. Maar goed. Als je nou kijkt even naar Jacobus nog even. Maar we moeten dit goed begrijpen, ja? Jacobus 1. We hebben geconstateerd, die wet, ja? Voor ons in de bedenkende genade. Ja. Dat is de wet, is heilig de vader gegroet, maar door de wet is de kennis de zonde. En de geest die werkt niet onder de wet. En Jacobus zegt tegen hun, de volmaakte wet en vrijheid. Als ze daarin kijken. Nou, we hebben gezien. Het is over het profetisch programma, het woord van God. Als ik het zo zie, het profetische woord van God. Dat was niet compleet nog. Dan pas tot met openbaring. Dat is gewoon zo. Dat is niet te ontkennen. Toen de Heer Jezus Christus was, hij zegt ook een. Ze gaan nog de evangelie opschrijven en ze gaan ook nog de toekomende dingen opschrijven. En nu weten wij ook, en de islam kan komen, ja, na 600 na Christus en de christenen waren fout en er is een nieuwe openbaring gekomen. Dat is onzin. Want deze Bijbel is compleet. Wat verborgenheid betreft, maar ook wat de profetie betreft. En die is pas afgekomen, volmaakt, toen ook de besnijdenisbrieven tot en met openbaring geschreven zijn. En nu is het woord van God daarin in zijn totaliteit helemaal, natuurlijk compleet. Nou, als Jacobus zegt, ja, in vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn in schepselen. Opdat wij zouden zijn. Dat wil zeggen, ik zeg maar zo, net zoals bij ons, dat je bent heilig. Wees heilig, wij zijn heiligen. Maar gaan we ook wandelen. Als een heilige. Ja? Zij zijn eerstelingen van zijn schepselen. Hij zegt, opdat zij zouden zijn als eerstelingen schepselen. Dat is de bedoeling dat ze zich ook als eerstelingen gaan gedragen. Gaan wandelen. In de, ja, als gelovigen. En daar in vers 21 ontvangt het woord met zachtmoedigheid dat in u geplant wordt. Dus je moet het ontvangen. Het woord dat ingeplant wordt. Ja? En dat is vers 25, het inzien in de volmaakte wet die de vrijheid is. Maar goed, ik zit nog steeds te worstelen. Hoe kan de wet nou toch vrijheid zijn? Het is niet zo moeilijk hoor. Het is nieuw verbond. Met het nieuwe verbond gaan we mee naar Hebreeën. Ik ga niet helemaal terug naar Jeremia. Naar Hebreeën, een besnijdenisbrief. Hebreeën 10. 8, sorry, Hebreeën 8. Dat zegt hij al tegen hun in Hebreeënbrief, die vooraf voor Jacobus staat. En wat zegt hij dan? Vers 10. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. Kijk, want als je kijkt in vers 7, dan spreekt hij over het eerste verbond, zie je het? Dat was het oude testament, dat is met de wet. Met de geboden. Kijk, als dat onberispelijk was geweest, dan zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn, zie je het? Dus ja, als het eerste verbond goed is, waarom zou je nog een tweede doen? Nee. Want hen berispende, zegt hij tot hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want ze zijn in dat mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Hier gaat, hier is, De schrijver van de Hebreeën gaat dus, haalt dus hier gewoon letterlijk, en dat doet hij trouwens twee keer in de Hebreeënbrief, haalt hij de tekst uit Jeremia 31 aan van het Nieuwe Verbond. Wat toen geprofiteerd is, en de Hebreeën zegt, is net zoals Peter zegt, dit is het. En de Hebreeënbrief, die haalt dat nu aan. Het eerste verbond, dat was niet onberispelijk. Dat kon jullie niet zalig maken, dat kon jullie niet veranderen. Jullie konden niet in mijn wet wandelen. Dat is het punt met Israël. Maar nu is er wat veranderd. Onder het oude verbond hadden jullie de offers nodig. Maar nu, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren iegelijk zijn naasten en een iegelijk zijn broeder, zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Dus vers 10. Kijk, die wet is in hun verstand geschreven, in hun hart geschreven. Dat betekent, we weten, we hebben ook een voorproefje van het koninkrijk gezien in Handelingen 2. Wat deden ze dan? Ze waren volmaakte eenheid. En wat ze onder het oude verbond niet konden, zien we daar gewoon gebeuren. Hoe komt dat? Omdat die geest van God, dat is het nieuwe verbond, wordt de Heilige Geest uitgestort. Dat zien we met Handelingen 2. Maar die doet tegelijkertijd, schrijft hij dus die wet in hun hart. En als dat gebeurt, dan ben jij niet die wet doet. Maar de geest geeft, die stelt jou in staat om die wet te doen. Dat is het. Dan is het geen slavernij meer. Nee, dan is het vrijheid. Niet meer tot kennis van dat je een zondaar bent. Nee, die zorgt dat je wel in de wegen des Heren kan wandelen. En ik weet wel, Jacobus, ze hebben nog steeds wel die zondige natuur, maar toch wijst hij daarna, want in Handelingen 2 heb je het ook gezien. Maar als ze helemaal in het koninkrijk, want in Jacobus lees je ook dat hij spreekt over twisten en hoe zeggen, noemt het ook weer, vechterijen onder u en zo. Ja, dat is een ding van het vlees. Ja? Maar als zij in het koninkrijk zijn, dan hebben zij natuurlijk totale zondige natuur ook niet meer. Maar nu zijn ze al in staat, zie je het, om dingen van de wet gewoon als eerstelingen te leven. In vers 12, ik zal in ongerechtigheden genadig zijn en hun zonde en hun overtreding zal ik geen zins meer gedenken. Nou, ze hebben ook vergeving van zonde, zie je het. Alleen, het wordt echt een werkelijkheid. Als die grote verzoendag er is, als Christus komt en zij het koninkrijk ingaan. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud is gemaakt, en dat nu oud gemaakt is, en verouderd is nabij de verdwijning. Ja, nabij. Weet je, als jij natuurlijk de wet doet, en eenmaal helemaal, dan, kijk, die wet werd toegegeven met allemaal geboden en verboden. Mag dit niet, mag dat niet, moet zo niet, moet zo niet. Waarom? Ja, als je een zondige natuur hebt. En hij deed het om de zondige natuur bij de mensen naar boven te brengen. Dat je geen verontschuldiging meer hebt. Maar als jij die wet nou gewoon in je hart geschreven hebt, je doet hem. Dan heb je ook geen wet meer met geboden en verboden voor nodig. Hoef je ook niet meer gecorrigeerd te worden. Dus vandaar dat het ook nabij de verdwijning is. Ja? En het nieuwe verbond zal het in hun doen. Door zijn geest. Dus ja, als Jacobus daarover spreekt, ja. Kijk ook even in Hebreeën 6 vers 1. De volmaakte wet die de vrijheid is. Nou. Wat zegt hij in Hebreeën? 6 vers 1. Daarom nalaten het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Van de leer der doop en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. En dit zullen wij ook doen indien het God toelaat. Dus hij zegt verder. Als hij dit zegt, zegt hij eigenlijk, laten we naar de volmaaktheid voortvaren. Blijft niet alleen het Oude Testament, niet alleen de evangelie, de bekering en van de leer der dopen. We gaan door met Hebreeënbrief en met Jacobus, Johannes, Petrus, Judas, openbaring. Dat is dan de volmaaktheid voortvaren. Als we terug naar verder gaan aan Jacobus. Ja. Jacobus, nog één keer vers 4. Vers staat het ook niet voor. Ja. Vers 4, doch de leidzaamheid. Hè, in vers 3 heeft hij het over de beproeving van uw geloof, dat het leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. En hoe krijgen ze dat? Als ze inzien in de volmaakte wet die de vrijheid is. Ja? Dus het is niet alleen de wet met de geboden. Want in Genesis, ik bedoel, de wet wordt gesproken, dat is Genesis, Exodus. Ja, maar in Genesis, de wet kwam pas bij Mozes hoor. En toch valt dat ook onder de wet. Er zijn ook teksten, dat je ziet ook in 1 Korinthe 13, dat hij, ik weet niet of het gaat over man en vrouw, dan zegt hij ook zoals de wet zegt, en dan blijkt het ergens in een gedeelte staan wat helemaal niet over de wet gaat. En dan spreekt hij gewoon over het Oude Testament. Dus het volmaakte wet en vrijheid. Ze hebben het volledig openbare woord van God betreffende profetie. En daar moeten zij inzien. En dan zie je de volmaaktheid. Kijk, daar zat ik ook over na te denken. Als je nou leest Jacobus in die tijd, in de toekomst, de antichrist, wat doet die? Die komt ook met de wet. Maar tot wat? De orthodoxe Jood, ja, wat gaat hij doen? Hij gaat de tempeldienst met de wet gaat hij instellen. Maar welke Bijbel denk je dat hij in zijn handen heeft voor het Joodse volk? Welke Bijbel zal het Joodse volk hebben? Nou, alleen het Oude Testament, tot en met Malachi. We hebben het al vaker over gehad. En dan kom je met de wet, die niet de vrijheid is. Dat is niet de volmaakte, dat woordje volmaakt, hè? Het is volmaakt, is compleet. Dat is absoluut niet de volmaakte wet die de vrijheid is. En dan weet je, dan gaat Gods geest niet onder werken hoor, dan. Dat doet hij niet. Want Gods geest werkt, dat is een uitstorting met het nieuwe verbond. En die geest moet in het hart geschreven zijn. Dus die Joden en die naar Israël gaan, die offers en zo. Nee, dat is absoluut niet waar het om gaat. Dat is niet de volmaakte wet de vrijheid. Maar dat kleine kudde, die heeft de volmaakte wet en vrijheid. En die heeft namelijk ook Hebreeën tot en met openbaring. En dat zie je ook. En de evangeliën, want die hebben ze natuurlijk ook niet. Dat zullen zeggen, dat is een vervalsing. Die Jezus, daarom is een bedrieger. Die loopt heeft daar op aarde gelopen, het zal misschien wel waar zijn. Maar hebben jullie de tempel gebracht, de wet? Wel nee. Dat is gewoon een vervalsing, dat woord van God. Voordat die orthodoxe Jood, is het Oude Testament ook het enige woord van God nog. Maar de kleine kudde, kijk, die komt om dat te identificeren en hun plaats te zien. En wat er aan de hand is, wat zouden ze zonder Hebreeën, zonder Petrus, Jacobus en openbaring moeten en zonder de evangelie? Daar spreekt Christus hun Messias. Ja? Oké, dus dat is hun vrijheid en de Gods geest werkt dan wel in hun. Ik wil nog even kijken. Ja, in vers 25, Jacobus. Jacobus 1, vers 25, als hij dat zegt over die volmaakte wet en vrijheid. Als je daarin ziet, nou dan zegt hij dus. Die inziet, en inzien, hè, dat is, kijk, als je iets wil zien, ik heb het vorige keer volgens mij ook gezien. Als ik zo kijk, en ik wil het even zeker weten, ik kan niet helemaal goed lezen. En ik wil het weten, dan ga ik zo. Dus even naartoe, maar goed, dat is inzien. Ja? Dan wil je het lezen. En dat is wat je moet doen. En dat is niet zo'n vergetelijk woord, die kijkt zo, oké, dan gaan we verder. Nee, die inziet, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk woorden geworden zijnde, maar een dader des werks, die zal gelukzalig zijn in dit doen. Hij zal gelukzalig zijn. En dan zie je het, daarbij blijven. Wat zien we in dit vers staan? Daarbij blijft. Een dader des werks zijn. Zie je, een dader. En dan gelukzalig in dit doen. Dat wil zeggen, dan ben je gezegend in je wandel, in je doen. God zal je daarin dus sterken. Nou, even gaan we naar 1 Johannes. Dat is de brieven die daarna komen. Ook aan de besnijdenis in de grote drukken in de toekomst. 1 Johannes 2. Geef even voorbeelden. Vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf zo alzo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Zie je het? Wandelen is heel belangrijk voor ons ook. Maar voor hun ook. Kijk ook in 3 vers 17. Praktijk, ja. En juist die kleine kudde. Ze hebben elkaar zo hard nodig. Ja. Want wie zal hun steunen? Behalve dan heidenen die het dan goed met ze voor hebben. Maar dat zal ook niet het grootste gedeelte van de wereld zijn. Daar staan ze er alleen voor. Je kan niet eten, niet kopen, niet verdienen. Ja, niks. Je bent helemaal... Nou, ik denk maar aan de oorlog, ja. Nou, het was gelukkig in Nederland of in andere landen misschien nog mensen die hun hielpen. Maar waar is het ook niet gebeurd dat... Stel je voor, het huis is leeg gehad van de Joden. En het kwamen ze terug, was het huis door Nederlanders ingenomen bijvoorbeeld. Dat is gebeurd. Dan hebben ze niks meer. Nou, hier, ze hebben niks. Maar dan is juist die broederschap ook zo belangrijk. Ja, dus het kan, het geloof moet ook echt een praktijk zijn. 3 vers 17 en 19. Zo wie nu het goede der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Nou ja, kijk, als je nu kijkt in de wereld, als je, ja, als een broeder wat minder heeft en ik doe niks, dan wil ik zeggen, vooral in dit land niet, dat is aan alle kanten verzorgd en geregeld, verzekerd, ja, geen enkel probleem. Of je bent arbeidsongeschikt, een kleine uitkering, en dat is altijd wel, snap je? Dus dat is nu heel anders. Dat wil niet zeggen dat het goed is. Want wij moeten natuurlijk ook om elkaar zorg dragen. Maar als het niet gebeurt, dan... ik bedoel, ja... Dan hoeft het nog geen probleem te zijn. Maar hier... Ja, is het een heel andere zaak. Dit heeft alles te maken in de tijd, in de vervolging waarin ze leven. En dan zegt hij ook, als hij naakt is... Hè, dan moet je hem een kleed geven. Je zal een dader moeten zijn. Nog één tekst, 23 en vers 24. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En elkander lief hebben, gelijk hij onze gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Ja, hij heeft die geest gegeven. Nou ja, goed. Terug naar Jacobus, dus ik stop nu. Dus je ziet, zomaar één vers uitplukken, dat is heel slecht altijd als je de Bijbel leest. Je ziet, als ik nu ook gekeken heb, ik heb vanaf vers 18, dat hele stuk gaat in feite over het woord. De ene heeft het over dat ze gebaard zijn, met de bedoeling dat ze zouden zijn als eerstelingen. Dat ze ook inderdaad als zodanig ook, dat is de bedoeling, dat het woord ook iets in hun gaat doen. Dat ze hun roeping waar zullen maken. Leven als een gelovige. Vers 21 zie je, ontvangt het met zachtmoedigheid. Ja, laat het binnenstromen. Dat in u geplant wordt, zie je. Het geplant wordt, ja. Dat ben ik eigenlijk vergeten te zeggen nog net. Dus als hij zijn woord in hun hart schrijft, ja. Dat is echt dat ingeplante woord. Het wordt in hun hart geschreven en in hun verstand. Nou, dat is echt erin geplant. En daardoor kunnen ze het doen. De volmaakte wet der vrijheid. En dat kan alleen onder het nieuwe verbond. En daarom weten we ook nu, dus wees ook daders van het woord, vers 22 en vers 25, daar zie je, de volmaakte wet die de vrijheid is. Daar moeten ze. En dan zie je dat nieuw verbond ook in hun werkte. En dan zullen ze het ook kunnen doen. Nou ja, en dan moeten we niet in verwarring zijn. Ja, maar die wet, hoe kan het? Ja, nee, dat klopt. Ja. Voor ons werkt dat inderdaad nu niet. Nee. Bij ons gaat het juist precies tegenovergestelde werken. Het is altijd de geest die de dienst uitmaakt, hoor. Hoe die werkt of niet. En niet hoe wij dat denken te moeten doen. En de geest heeft nou eenmaal... Die werkt helemaal zo, dat heeft God zo geregeld. dat nu onder de wet de geest niet werkt. Niemand komt tot geloof onder de wet. Niemand wordt gered. Niemand ontvangt de geest als hij zich onder de wet begeeft. Nou, de kerk zit, er zijn genoeg kerken waar de wet gepredikt wordt. En wanneer komt die geest in die persoon wonen? Niet onder de prediking van de wet hoor, dat zegt Paulus ook. Maar onder de prediking des geloofs. En dat is de prediking van het woord en waarheid rechtgesneden. Het evangelie wat Paulus verkondigt. Dus wat een zegen als je dit ziet en het onderscheid mag zien ook. En dan is het voor ons ook gelukzalig in wat wij doen. En dan is het voor hun ook gelukzalig. Maar wij zijn nu onder het evangelie van Gods genade. En niet onder de wet. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord duidelijk is. En dat uw woord de oplossing geeft. We danken u ook dat uw geest werkt. Ook nu, dat merken we ook. De geest geeft ons verlichting en die leert ons ook. En die geeft ons ook sterkte. Vermaant ons, Vader. En dat doet u allemaal samen met het woord van God. Rechtgesneden, de brief van Paulus. Dat is compleet geopenbaard. Dat is volmaakt, Vader. Maar ook, Vader, zullen zij in de toekomst ook dat woord moeten hebben wat volmaakt is. Niet alleen het Oude Testament tot en met Malachi. Maar ook alles wat erna komt in verband met profetie. Want ook dat zullen ze hard nodig hebben in die tijd. En uw geest zal dan ook zeker werken. Want dat is in u geplant, in hun geplant, Vader, door uw geest. En zo zullen ze door u in staat gesteld worden om het te doen. Vader, dank u wel dat we dit mogen zien. Dank u wel voor die genade. In Christus' naam. Amen. Oké. Dat was het voor vanavond. Bedankt allemaal. Degene die dus thuis hebben gekeken en geluisterd. Allemaal de groeten vanuit het huize Helene. Van degene, al de heiligen die hier zitten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Groetjes.